Eerst even kort dit, voordat je Formule 1 Paddockpraat induikt. Alles rondom Max Verstappen, van het laatste nieuws tot exclusieve collecties, schaalmodellen en Grand Prix tickets. Eén platform, alles wat Max beweegt. Ontdek het nu op Verstappen.com.
Maar ja, Max zei in de afloop wel dat hij 80% van de race zichzelf zat op te vreten.
Die punten, die kunnen gewoon belangrijk worden.
Maar waarom gebeurt het dan niet?
Omdat ze niet durven, denk ik.
Of draait het dan weer puur om het geld? Wat Lando Norris natuurlijk van het weekend zei.
Hij zei inderdaad dat de beslissingen die genomen worden, dat je terugziet dat het om geld gaat en niet om de sport te verbeteren.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Het strategisch geblunder bij de topteams. Het verschil van inzicht tussen Red Bull en Max Verstappen. En alles wat je moet weten over de zomerstop. Dat bespreken we met Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Jeroen, in jouw column op onze website haalde je een beetje stevig uit naar de topteams en over het strategisch geblunder tijdens de Grand Prix van Hongarije. Vertel.
Ja, nou, ik vind dat, maar dat is al jaren aan de gang eigenlijk in de Formule 1. Ze zijn zo gefocust op hun modellen. Ze hebben van die modellen computer gedreven. Bijna, nou, dat zal tegenwoordig AI gedreven zijn. En dan voeren ze wat data in en dan denken ze dat ze daarmee de beste strategie hebben. Maar het was niet te lezen ook. Het asfalt was heel stoffig, dat zag je. Dingen liepen anders dan anders. En soms weet je ook niet, gaat de zachte band het wel goed doen of niet goed doen? In de Formule 2 race zag je dat de zachte band heel lang goed bleef. Dus de supersoft, die zijn echt best wel zacht. Dat ging gewoon goed. Dus daar kan je ook rekening mee houden. Maar dat gooien ze niet in het model. Dus ja, soms denk ik, kijk ook eens gewoon wat er gebeurt tijdens een wedstrijd.
Ja, ik denk dat er twee dingen spelen. Ten eerste de mensen op de pitwall. Dat zijn tegenwoordig veel mensen met een wiskundige achtergrond, zeg maar. Of dataspecialisten. En het is wel grappig, want Max Verstappen zei laatst, en dan ging het over de opvolging van Lambiase, zijn race-engineer die naar McLaren gaat natuurlijk. Zijn opvolger wordt Tom Hart. En daarover zei hij van ja, ik wilde iemand hebben die ook verstand heeft van racen. Dus niet een nerd die alleen maar naar de cijfertjes kijkt. Dus ja, dat gaat precies hierover. Iemand die het racen begrijpt en die ook met hem kan sparren over strategieën en zo. Maar die ook voelt wat er aan de hand is in een wedstrijd. En iets anders is natuurlijk, van als je het hebt over strategisch geblunder, wat Jeroen ook al aangaf in zijn column, is dat teambazen tegenwoordig ook wel een beetje angstig of huiverig lijken om een coureur naar binnen te halen of een teamorder te geven, omdat het allemaal egootjes zijn en de lieve vrede moet bewaakt worden.
Ja, Jeroen, je gaf natuurlijk ook al aan van Lando Norris had misschien deze wedstrijd wel kunnen verliezen hierdoor.
Ja, ik denk sowieso dat McLaren echt risico nam door... Ja, Piastri komt op kop. Dat is een fout van Norris. Dus dat is wel zijn eigen fout. En dan wil je het eerlijk houden. Maar ja, hij was gewoon te langzaam. Eerlijk is eerlijk.
Ja.
En het was dat de rest ook allemaal eigenlijk niet handig was. En dat een Antonelli een kritstraf had. Want ik denk ook dat hij gewoon als die vierde was gestart. Nou, misschien dan weet je nooit hoe je door de eerste bocht komt. Maar je moet ook pas na de eerste bocht eens even gaan kijken waar iedereen rijdt. En hoe iedereen ervoor staat. Welke banden heeft iedereen. En dan ga je je plan maken. Je kan niet van tevoren in de computer een modelletje ingeven. Nou, dit gaan we doen, want dit is het beste. Want zo werkt het gewoon niet.
Nee, maar bij Ferrari was op een gegeven moment was Leclerc duidelijk langzamer dan Hamilton. En Leclerc had ook gewoon aan de kant gemoeten. En Vasseur die zei na afloop van ja, dat heb ik niet gedaan, want ik vond het een beetje lullig voor Leclerc. Maar ook daar gaat het mis, vind ik. Weet je, want daar moet je niet naar kijken. Het gaat om het resultaat. Je wil winnen of niet. En het, ja, goed, wat misschien wel meespeelt is natuurlijk, bij Formule 1 is het is natuurlijk een teamsport. Het is ook een individuele sport. En die spagaat, die blijf je altijd wel voelen, denk ik. Alleen als teambaas moet je gewoon meedogenloos zijn eigenlijk.
Ja, keihard. En ik vind zelfs op het einde van de wedstrijd, als je er gewoon goed over nadenkt, Hamilton doet ergens nog wel mee voor de wereldtitel. Of die er nou zelf in gelooft of niet, of Ferrari, het maakt niet uit. En hij had die 5 seconden. Ja, laat dan dat gat even iets meer met Leclerc. Dus dat was heel makkelijk. Wissel die eigenlijk die plekken om. Dat hoef je niet eens op de baan te doen. Maar dat is alleen maar een kwestie van afstand houden. En dat zijn toch een paar punten. En die punten, die kunnen gewoon belangrijk worden.
Ja.
Maar waarom gebeurt het dan niet?
Omdat ze niet durven, denk ik. En dat is het mooie van wat je, nou ja, tot van Ferrari, van toen Schumacher daar reed. Dat was gewoon, hoppa, alles op Schumacher. Ja. En ik denk dat Red Bull wel alles op Max zet natuurlijk. Omdat het gewoon met afstand de beste rijder is in dat team. Maar ja, er is bijna niemand die het durft te doen. En McLaren is daar helemaal een slecht voorbeeld van.
Ja, zeker. Dat had je vorig jaar al met die papaya rules natuurlijk. Dat ze elkaar in leven laten voortdurend. Alleen, het past misschien ook wel een beetje in de tijd waarin we nu leven. Hè? Want je ziet het ook met het WK voetbal. Ik zag laatst een statistiekje en dat ging over de selecties van de landen op het WK voetbal. En dat de coaches bijna alle spelers van de selecties laten spelen. Omdat het ego's zijn, omdat het van invloed is op de marktwaarde. Niet omdat het per se nodig is. Alleen dan zie je maar dat we in een cultuur leven dat het een beetje leven en laten leven. En weet je, het moet allemaal politiek correct zijn of zo. En vroeger met Schumacher en Barrichello bijvoorbeeld. Ja, daar werd helemaal niet over nagedacht. Schumacher is gewoon de eerste man. En die andere die moet van het gas af, als het zo uitkwam.
Ja, en Barrichello heeft ook een fantastisch... Die had op een gegeven moment de meeste Formule 1 races op zijn naam staan van iedereen.
Ja.
Dus ja, dat is ook helemaal niet erg. Het is alleen niet, hij is niet zo goed als Schumacher. Ja, dus ga dan voor de winst.
Het heeft misschien ook met duidelijkheid creëren te maken binnen het team aan de voorkant. Hè, van wat is de rolverdeling? En het team gaat boven alles. En nu zijn alle coureurs zijn natuurlijk ook merk op zich.
Ja, dat. En ik denk ook dat ze vroeger iets meer kozen voor een eerste rijder en een tweede rijder. En nu willen ze natuurlijk elk team twee toprijders hebben. Ja, en dan kom je toch wel met dit dilemma van shit. Maar wie is dan de nummer één?
Ja, maar je kan wel twee toprijders hebben. Maar dan kan je alsnog de keuze maken voor een nummer 1 en 2. En als de nummer 2 beter is, ja, dan moet hij het maar laten zien. Maar je kan wel zeggen aan het begin van het seizoen, jij bent mijn nummer 1. Nou ja, dan moet die andere het maar.
Ja, zeker in deze fase ook. Ja. We zijn bij de zomerstop. Dan mag je best wel voor de zomerstop nog even denken van... In dit geval Ferrari, Hamilton, schuiven maar naar voren.
Ja, je staat tweede in het kampioenschap.
Doen dat goed. Ja. Die doen sowieso niet mee. Die doen voor een overwinning mee, niet voor het kampioenschap. Ja. Dus die moet je dan sowieso proberen om alles erop te gooien dat hij die race kan winnen. Nou, dat won hij uiteindelijk, want hij was supersnel.
Ja.
Maar het had ook fout kunnen gaan.
Ja. Nee, maar los van de stand in het wereldkampioenschap of de verhouding of zo. Je kan toch altijd als teambaas zeggen van jij bent mijn eerste rijder. Ook bij McLaren. Ook al houden die coureurs zich nu elkaar nu een beetje in evenwicht. Je kan wel zeggen, ja, jij, Norris, jij bent wereldkampioen. Jij krijgt gewoon een voorkeursbehandeling. Ja, niks mis mee.
Ja, het is natuurlijk, dat zijn moeilijke deals die je dan moet maken met managements tegenwoordig. Ook dat maakt het ingewikkelder. Maar ja, ik zou ook zeggen, zeker als je ziet Piastri, die sprak zich ook wel uit tijdens de wedstrijd. Ja. Dus de verhoudingen zijn eigenlijk duidelijk.
Ja.
Maar ja, doe het dan ook gewoon. Want ze gaan nu naar Zandvoort. Ik denk dat ze best wel weer sterk zullen zijn.
Ja.
Ja, dan moeten ze gewoon eigenlijk, als het zo loopt in de wedstrijd, moet je gewoon op één auto in gaan zetten. Want dan kan je winnen. En als je op twee auto's gaat inzetten, dan word je misschien tweede, derde, vierde of whatever. Maar dan win je die wedstrijd niet. Dus ja. Gewoon handig zijn, slim nadenken.
Dat denk ik ook. En ik denk bij een team als Mercedes, ja, dat is de keuze nu al redelijk gemaakt, toch? Op wie ze alle ballen moeten doen.
Ja, als je naar de stand kijkt wel. Maar als je kijkt in hoe het team met de coureurs omgaat, weet ik niet of ze dan nu in races gaan zeggen van als het zo uitkomt, Russell, ga maar aan de kant, want Antonelli komt eraan. Zouden ze dat doen? Want dan weet je dat je oorlog hebt met Russell.
Ik denk dat ze het niet gaan doen.
Nee,
eigenlijk.
Dat denk ik ook niet. Nee. Maar ze zouden het wel moeten doen.
Ze zouden het wel moeten doen. Precies. Ja.
Eigenlijk is het voor ons wel leuk, als je gewoon volger bent van de sport, is het wel leuk dat het dus een beetje eerlijk gehouden wordt. Maar ja, als je er gewoon goed logisch over nadenkt, als je een bedrijf runt, dan wil je ook resultaat halen. En dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. En dat doen ze niet.
Ja, nee. Maar kunnen we dan constateren dat de teambazen van nu een beetje slappe hap zijn? In je column had je het over Briatore.
Noem je ook iemand.
Die gaf in Singapore iemand de opdracht om de muren te knallen, omdat het goed uitkwam.
Ja, die was natuurlijk... en het is mooi dat hij er nog steeds bij is. Verbannen uit de Formule 1 natuurlijk door dat incident. Ja. Mocht toch weer terugkomen. Ik denk dat ergens
nou weer teambaas. Weer, dus,
dus het kan allemaal. Maar nee, goed, hij was... Dat was eentje die had echt, die ging recht voor. En met Schumacher ook toen in die tijd, dat ze twee wereldtitels wonnen met Benetton.
Benetton
gewoon alles, all in. Maakt
alle
niet
ballen,
uit.
Ja, precies.
En dat deed hij toen al. Maar die komt ook vanuit een zakelijke wereld. Ja. Dat is eigenlijk helemaal geen teambaas.
Ja, nee, dat is waar.
En niet dat we dat goed willen praten.
Wel een andere mindset dan iemand die als een soort, wat je net al aangaf, een soort van nerd nu aan de pitmuur zit. Ja. Dat was wel echt een ruksigloze zakenman die gewoon wist van oké, resultaat gaat eerst.
Ja, maar die durft ook te kiezen.
Ja.
Ja.
En nu is het een beetje balanceren op een, hoe noem je dat? Een evenwicht.
Iedereen moet weer vrolijk naar huis gaan als de race afgelopen. En,
Het moet allemaal eerlijk gaan. Het moet allemaal volgens het boekje. Maar, Ja. Als je races wil winnen.
Precies. Ja. En dat zag je ervoor bij een team als Red Bull. Kijk, daar offeren ze in Hongarije Hadjar op. En die deed ook heel slim. Die hield de boel een beetje op. Max kon een beetje...
Had het nog wel iets slimmer kunnen doen, vond ik. Maar...
Ja, vond ik ook.
Ja.
Helemaal mee eens. Want ze kwamen uiteindelijk nog wel redelijk makkelijk voorbij allemaal.
Ja.
Het is ook niet heel eenvoudig. Want ja, hij vond het zelf ook. Hij zei ook achteraf, ik vond het helemaal niks om dat te doen. Want je bent toch de race een beetje aan het beïnvloeden. Ja. Maar ja, ook dat hoort erbij. Dus ja, ik denk dat hij iets meer had kunnen verdedigen ook. Ja.
Ja. Ja, jij deed het zelf ook wel eens, toch? De DTM-rijder?
Ja. Nou ja, dat was standaard. Ik reed met een oude auto. Dus dan was je al wat achter in het veld. En wij mochten vanaf, volgens mij, ronde 7, welk circuit dan ook, mocht je de eerste pitstop maken. En dat deden eigenlijk alle snelle rijders vooraan. Want dan had je nieuwe banden. En dat is de undercut eigenlijk een soort van... maar ja, ik moest met mijn oude Opeltje, was het in die tijd, moest ik door blijven rijden. Want dan kwamen uiteindelijk de leiders weer achter mij. En al had ik ze maar 1 ronde achter me. Dat kon net 1-2 seconden schelen.
Precies.
Ja, en dan hielp je je teamgenoten. En dat dat was heel normaal. Maar dat is wel een beetje verdwenen uit de sport.
Maar hoe gaat het dan? Is het dan van, Jeroen, let op? Of weet je zelf al van, nou, ze komen er zo aan. Dit is mijn opdracht.
Ja, we hadden van tevoren gewoon een meeting. Net als dat je dat ook in de Formule 1 hebt. Je zit met z'n allen aan tafel. Dus dan zaten we ook met alle rijders aan tafel. Met alle engineers.
Ja.
Dus een grote club. En dan was het gewoon van, nou, dit is het plan. Jij komt dan binnen. En dan gaan we dat zo spelen, dat spel. En ja, goed, je kan natuurlijk van alles bedenken. Je kan ook, als je tegelijk naar binnen rijdt, kan je te langzaam de pits binnenrijden. Kijk, dat zijn helemaal vervelende spelletjes.
Vuile spelletjes,
op de Hungaroring was dat helemaal natuurlijk effectief. Oh, ja, met die laatste bocht.
Achter je en dan ging je gewoon langzaam.
Nou, zou ik dat niet leuk vinden om te zien, want dat is echt wel een beetje competitieve vervassing. Ja. Maar ja, als je wil winnen, ja. Ze kunnen niet die uiteindelijk de overwinning pakt, straffen daarvoor. Want die heeft niks verkeerd gedaan.
Dat is het natuurlijk. Hè? Ja.
Ik zag laatst trouwens nog, dat was in de aanloop naar Hongarije nog... een beeld voorbij komen van Alonso en Hamilton bij de kwalificatie in de pitlane. Dat Alonso iets lang stil bleef staan, waardoor Hamilton te laat geen tijd meer had voor een laatste rondje.
Ja.
Dus ook binnen een team kan je meedogenloos zijn. Maar...
Ja, dat ging er hard op. Ja. Maar ja, uiteindelijk eindigden ze gelijk in punten en maakt het niet zo heel veel uit, want ze werden net geen wereldkampioen. Dat werd Raikkonen, maar... Ja. Nou ja, die hebben elkaar zo dwars gezeten. Dat was eigenlijk toen ook stom van McLaren.
Ja.
Met Ron Dennis aan het hoofd. Want die hadden gewoon makkelijk wereldkampioen moeten
makkelijk,
worden.
Makkelijk.
Met één van de twee. Ja. Wie dan ook.
Ja.
Maar het was gewoon elkaar tegenhouden. Waardoor uiteindelijk Kimi die lachende derde werd. Hey, nog even terug naar Red Bull. Tweede plek, jongens. Met een auto die misschien goed genoeg is voor P6, P7, denk ik. Hosanna bij Red Bull. Goh, wat leuk, wat fijn. Maar Max, die was natuurlijk nog steeds niet blij. Ja, vooral verrast dat het geluk was. Maar jij zei ook wel in je column van... dat er een beetje een verschil in beleving is tussen Verstappen en Red Bull zelf.
Mag ik twee quotejes even lezen? Want dat vind ik wel een mooi contrast. Ik las een quoteje na de wedstrijd van McKees, de teambaas. En die zei, als je alles in perspectief plaatst, zijn we met een enorme achterstand begonnen. En strijden we nu weer elke race om het podium. Geweldig. En dan Max... we zijn er niet om TikToks te maken en leuke dingen te doen. We zijn er om te winnen.
Ja.
mooie samenvatting.
Ja, maar er zit zo'n verschil in. Tuurlijk, Max die is al 4 keer wereldkampioen. Die is gewend. Die heeft seizoenen gehad dat hij alles won. Dus als je dan in één keer 5e, 6e staat. Net een podiumpje kan pakken. Ja, dat voelt natuurlijk helemaal niet lekker. Bovendien, ja, Max is gewoon... Dat is zwart-wit, weet je wel, dat is niet grijs. Dat is gewoon, de auto is gewoon, het is niet een beetje slecht. Nee, het is gewoon helemaal niks.
Precies.
En dat is ook een bepaalde manier hoe die het team prikt om vooruit te komen. Dus ik denk dat dat een goede instelling is. Het team denkt, ja, we gaan wel lekker. Dus het is een beetje, dat is echt een andere mindset.
Het team is gewoon met een heel ander uitgangspunt aan het seizoen begonnen. Die zijn gewoon al... Die zijn heel blij dat ze geen flaten slaan, denk ik. Want die zijn natuurlijk met een nieuwe motor, zelf ontwikkeld, met vocht begonnen. Eigenlijk een heel nieuw traject ingegaan. Een hoop nieuwe mensen, hoop onduidelijkheid. En dan, nu hebben ze alweer een paar podiumplaatsen. Dus in de beleving van veel mensen is dat gewoon goed. Alleen dat zijn wel de mensen die nog niet 4 keer wereldkampioen zijn geworden. Want de meeste mensen die de succes hebben meegemaakt, die zijn natuurlijk weggegaan.
Ja.
Alleen Max is er nog. En Max staat er heel anders in. Ja. Dus dat is het grote verschil, denk ik.
Ja, en natuurlijk eens kijken hoe hij dat deed. Hè? Met die acties op Hamilton en zo. Jeetje, dat...
Fantastisch. Hij had 1 kans. Ja. En hij pakte meteen. Hij ziet dat Hamilton een beetje zit te slapen. Gaat opladen. Dat zie je natuurlijk aan de knip. Het lampje begint te knipperen. En dan denk ik, nou, nu ga ik gewoon.
En zag hij dan ook echt schrikken? Van, shit, waar komt hij nou vandaan?
Hij kwam natuurlijk van zo ver. Ja. Dat je het eigenlijk niet verwacht. Maar als je dan gaat laden, dan ga je lift en coast. Dus dan ga je toch al wat eerder van je gas af. En dat zat Max gewoon. Dus dat was wel fantastisch. Maar goed, als je ook even terugkijkt. Nou, hij wordt zo boos in het begin van de wedstrijd over zijn downshifts. Dat doet hij vaak. Hè? Die dingen, het gaat voor een meter. Die auto schakelt helemaal niet terug. Dat is natuurlijk compleet overdreven. Want die auto schakelt echt wel terug. Maar het is net niet helemaal naar zijn gevoel.
En met zijn dempers had hij ook issues met andere lijnen rijden.
En zaten er ook al natuurlijk. Had je er ook trouwens. Die klaagt ook over de auto.
Over klagen gesproken. Hebben die onboard gezien van Max dat hij achter die twee Racing Bulls zat. Die waren met elkaar in gevecht. En hij kwam daar achteraan, zeg maar. Completely morons. En echt...
Ja, die twee zijn overigens wel lekker bezig.
Zeker, ja.
Die zitten gewoon vol erop, allebei.
Maar ja, Max zei na afloop wel dat hij 80% van de race zichzelf zat op te vreten. Of niet aan het genieten was, terwijl hij uiteindelijk op het podium staat.
Ja.
Hij zei, ik sta in shock hier op het podium, omdat hij totaal niet verwacht had. Omdat de auto volgens hem onbestuurbaar is.
Ja.
Is dan misschien wat overdreven. Alleen hij zit niet lekker in zijn vel.
Nee. Ja, ik weet niet of het overdreven zit. Ook van mazzel op een baantje als de Hungaroring. Dat je natuurlijk moeilijk kan inhalen. Dus dat
maar ja, het is wat jij ook in je column schreef. Van hij legt de lat natuurlijk veel hoger voor zichzelf dan het team dat doet. Dus als het team zegt van nou, dat is goed, dan is het voor hem nog lang niet goed genoeg.
Zou dat uiteindelijk ook een soort breuk kunnen opleveren? Dat ik je zeg van nou, als zijn standaard hoger is dan de nieuwe mensen die er zitten. Ga ik er wel vanuit, dat zou ik ook het beste van het beste willen. Maar...
Ja, de breuk is er natuurlijk misschien al. We gaan nu de summer break in.
Ja.
En dan weet
mooi,
je
mooi.
Ja, nou, maar dan weet je dat het... Dat snap ik nu pas.
Ja.
Dat het misschien wel al achter de schermen wat gebeurd is. Met die clausule in het contract. Dat hij staat niet bij de top 3. Dus het zou al kunnen dat ze meer weten dan dat wij weten.
Ja. Ook als je kijkt hoe die natuurlijk... En in België en in Hongarije een beetje sprak over de auto, over het team, over alles wat hem niet zinde, dan zou je inderdaad die conclusie al kunnen trekken dat het een voorschot is op een scheiding.
Ja, maar aan de andere kant moet ik ook, als je vanuit het teamperspectief kijkt, zo McKees, het is niet makkelijk. Je wil dat team ook bij elkaar houden. Dus je wil ook op zijn tweede plaats juist even iedereen... een beetje motiveren van, hey jongens, het gaat goed. Alleen ja, dat is gewoon niet hoe Verstappen denkt. Die is gewoon...
Dat is inderdaad van... eigenlijk waar we net ook over hadden... hoe teambazen er tegenwoordig in zitten. Dat ze iedereen te vriend willen houden. En dat is McKees een beetje. En ik las ook nog iets van Pierre Wachet, de technisch directeur. En die gaf het hele team een compliment. Omdat het een enorme vooruitgang had gemaakt... de eerste helft van het seizoen. Ja, weet je, het is natuurlijk ook... Hij heeft zelf die auto natuurlijk gemaakt. Dus het is ook allemaal een beetje... Zelfbevlekking wil ik niet noemen, maar het is wel politiek om je eigen straatje ook een beetje schoon te vegen.
Ja, jezelf een schouderklop geven eigenlijk.
Ja.
Denk je dat Adrian Newey zichzelf een schouderklopje kan geven nu Aston Martin met deze grote upgrade in Hongarije toch best wel een stap naar voren heeft gezet?
Ja, want ze kwamen wel van heel ver natuurlijk.
Ja.
Dat is toch wel knap. Die Newey die zag dat het helemaal fout zat met die auto. Hij zegt zelf van daar had ik nog niks mee te maken. Dus, maar ja, toen is hij gaan kijken naar hoe krijg ik dit beter. En dan met een hele nieuwe auto aankomen. En dan komt er nog een nieuwe motor aan.
Ja, in Zandvoort. Dus dat zal nog een stap moeten kunnen opleveren. Ronzo
heeft al een keer een puntje gepakt. Maar het zou kunnen zijn dat ze wel zo af en toe weer gewoon de punten binnen gaan halen. Ja. Plek 9, 10.
Ja,
ik vond het wel 19, mooi, want hij 19. haalde natuurlijk voor het eerst dit jaar haalde hij Q2 hè, in de kwalificatie in Hongarije. En het was alsof er een knop omging bij hem, als je hem hoorde praten, want hij had er ineens weer zin in. En dat was natuurlijk ook eigenlijk alleen maar negativiteit, logisch ook. Maar wat één plekje in Q2 alweer kan doen bij zo iemand.
Ja, natuurlijk vooral omdat we natuurlijk vorige keer nog zeiden van goh, het gat naar Cadillac is 2 seconden. Nou, ga dat maar eens dichten. Maar nu waren ze sneller dan Cadillac, dan Haas, Williams.
Ja. Ja, het is leuk. Ja, ja. En ook inderdaad de motivatie van Alonso in Q1 haalt hij dan. En dan hoor je hem al van, maar er zit nog meer in hoor jongens. Dan voel je hem gewoon in één keer weer dat vertrouwen uitstralen.
Ja. Stroll zou iets minder vertrouwen hebben. Toen die achterwiel ophangen ineens pats afbrak.
Ja, was uiteindelijk achteraf gezien gewoon de oude ophanging. Dus het was niet een nieuw onderdeel. Maar, ja, gek genoeg, als je erover nadenkt, die auto gaat natuurlijk wel klap harder. Meer G-krachten. Dus misschien is daar ergens iets niet helemaal goed berekend.
Alright, hey, we gaan bijna onze vertellen aan onze luisteraars hoe je kaarten kunt winnen voor de Dutch GP. Maar eerst even een opvallend bericht afgelopen weekend. De Grand Prix van Bahrein gaat zich afspelen op het circuit van Maleisië. Komt er nog even tussendoor.
Ja, die komt er even bij. Krijgen we een triple header erbij.
Drie triple headers op het eind, jongens. Dat wordt afzien.
Ja, goed voor de Emmaus in ieder geval.
Ja, dat sowieso. Maar ja,
ik vind het wel leuk dat Maleisië weer op de kalender staat. Ja. Nu is het met een gelukje eigenlijk. Hè. Gelukje per. Ja. Geluk voor hun. Maar ja, het is ook wel weer een circuit met historie. En ja, ik vind het altijd wel leuk daar.
Ja, toch? Fantastisch. Ja. Deze achtervleugel heeft daar ook gereden.
Van Belen.nl.
Ja, die heeft daar ook zijn rondjes gedaan. Misschien heb ik hem daar wel eraf gereden. Ja. Ja, maar het is een heel mooi circuit. Ik denk goed om in te houden. Het is wel met de nieuwe motoren is het wel weer een beetje te lang, te snel.
Die lange stukken, dat kan wel
dat is
een
jammer
worden. Ja.
Maar verder is het fantastisch. En je hebt daar natuurlijk die regen. Niet een beetje regen.
Eindelijk regen, jongens. Gaat het dan toch gebeuren?
Iedere dag om 3-4 uur. Jij bent ook heel veel geweest, denk ik. Dan gaat het gewoon los. En dat gaat niet een beetje los.
Nee.
Wij kwamen wel eens gewoon niet eens op de grid. Want dan was het gewoon, gewoon niet te rijden. Dus een fantastische baan. En ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Dat is, ik vind het een mooie aanvulling. Het is, ik hoorde het Allard Kalf zeggen, misschien wel de enige baan van Tielke die echt mooi is.
Ja, ja, ja.
Maar ik ben het er wel een beetje mee eens. Istanbul vind ik ook nog wel een mooi circuit. Ja. Maar eigenlijk is dit wel echt nog een echt circuit.
Ja, en het is misschien ook een beetje een voorschot op de toekomst. Hè? Dat het toch een blijvertje of dat ze wel weer terugkomen. Ja. Dat willen ze ook graag. En je hoort ook wel dat de Formule 1 wel weer inzet echt op de Aziatische markten. Bangkok is sprake van, India zou terug willen, Zuid-Korea.
Ja.
Dus, ik ben niet over al die baantjes enthousiast, maar Maleisië vind ik wel cool.
Ja.
En de stratenrace in Bangkok, ik snap wel weer dat ze het willen, maar dat hoeft voor mij dan ook weer niet.
Of draait het dan weer puur om het geld? Wat Lando Norris natuurlijk van het weekend zei, van dat ze zich veel te veel bezighouden met het geld verdienen in plaats van met de sport.
Ja, ik vond het wel mooi dat hij zich uitsprak. Dat hij het ook
als wereldkampioen,
terecht. Ja, zeker. En hij zei inderdaad van dat de beslissingen die genomen worden, dat je terugziet dat het om geld gaat en niet om de sport te verbeteren. En dat blijkt ook wel weer. Weet je, Zandvoort verdwijnt van de kalender. Hè? En afzichtelijke circuits, niet Maleisië nadrukkelijk, maar we hebben natuurlijk circuits in het Midden-Oosten en zo. De balans dreigt een beetje zoek te raken.
Kijk, hij heeft een goede stem omdat hij wereldkampioen is. Ja. Dus hij mag ook wat zeggen, hij mag wat vinden.
Komt een maar aan.
Er komt zeker een maar aan. Want we mogen even niet vergeten dat Lando Norris eigenlijk een soort strol is ook. Die komt uit een mega rijke familie. Die heeft alles gekregen wat hij kon krijgen op de weg naar de Formule 1. En dan bedoel ik ook echt, weet je wel, die zat iedere dag in een raceauto. Iedere dag in een kart daarvoor.
Ja, hij is wel sympathieker dan Strol.
Ja, het is oké. Okay. Uiteindelijk is hij wereldkampioen geworden. Hij kan wat. Hij heeft echt talent. Maar hij moet ook wel een heel klein beetje zijn achterhoofd houden dat er ook mensen zijn met mindere kansen die hij heeft gekregen. Want echt, het is een soort strolfamilie. Hè? Gewoon onbeperkt budget had hij. Dus waar iemand anders ging testen, ging hij 3 dagen testen. Waar iemand anders dan 2 sets banden op een dag gebruikte, gebruikte hij de 10. Weet je wel?
Maar dat heeft hier toch niks mee te maken? Hij mag toch veel?
Ja, maar... Als je het over geld hebt en dat geld dingen bepaalt, dan mag je wel ook even hier naar je eigen achtergrond kijken, vind ik.
Nou ja, dat mag. Alleen dat hij het constateert en dat hij ziet dat Formule 1 management de sport aan het veranderen is om de waarde zo ver mogelijk op te schroeven. Hè, met stratenraces en circuits op plekken waar eigenlijk geen autosportcultuur is. En dat het dus niet om de sport gaat, maar om het grote geld. Wat we allemaal eigenlijk al weten, maar dat hij het dan uitspreekt, dat vind ik wel mooi. Los van het feit of hij zelf veel geld heeft.
Ja, maar ik hoop dat hij ergens zelf ook nog wel denkt van, wacht even. Inderdaad, deze sport is geld gedreven. Ja. En hij is er wel gekomen omdat hij talent heeft, maar ook omdat hij heel veel geld achter zich had staan.
Ja.
En de sport is eigenlijk altijd zo geweest, sinds Ecclestone de boel overnam.
Zeker toen, ja.
Als je een mooie docu wil zien, je hebt die docu over Bernie. Lucky heet hij, maar dan, ja, dan weet je niet wat je ziet hoe de Formule 1 toen veranderde. Ja. En dat is al eind jaren 70,
begin jaren 80. Ja. Ja, toen hij de macht greep. Ja. Ja.
Dus sinds die tijd ging het alleen maar om, we doen een stratenrace bij Caesars Palace bijvoorbeeld. En dan, daar werd ook alleen maar voor betaald. Dus.
Hij zei het ook een beetje, hij haalde ook de komst van de nieuwe fabrikanten, Audi, Cadillac aan. Ja. Hij zei vanwege die fabrikanten zijn de regels natuurlijk veranderd. En zitten we eigenlijk met deze ellende van energiemanagement en dat soort dingen. Maar goed, aan de andere kant, ik snap ook wel dat Formule 1 dat soort merken aan boord wil houden. Alleen ja, het racen wel veranderd.
Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk. Spa is alweer, zijn we alweer bijna vergeten. Maar, ja, maar dat was het. Ja. En Hongarije was eigenlijk in. Als je nu even kijkt, dit was echt race.
Ja.
Dit was gewoon weer normaal. Ja, je hoeft niet te veel na te denken over hoe ga ik opladen, waar ga ik het vrijlaten. Want er was genoeg kans voor iedereen.
Ja. Ik heb het woord niet één keer horen vallen in de uitzending.
Ja, nee. Je zag het ook bijna niet. Eigenlijk kan je zeggen de inhaalactie van Max op Hamilton. Dat was eigenlijk een momentje dat je nog ergens er iets van terug zag. Precies, want Hamilton ging opladen, maar Max speelt daarop in. Maar dat is eigenlijk niet erg, want dat is een beetje het nieuwe racen. Want het is ook niet zo dat hij halverwege het rechte stuk van zijn gas moet, omdat die batterij leeg is. Dus dit was eigenlijk een mooie race. Ja.
Over Lando Norris gesproken, het staat ook mooi in ons nieuwe blad. We zijn vandaag bezig met de afronden van het nieuwe magazine dat vanaf volgende week in de winkels ligt. Wat hebben we er allemaal voor leuks in zitten, Frank?
Nou, Lando Norris en zijn moeder. En hij vertelt dat hij als klein jongetje vaak patatten aan het rapen was op de velden, zeg maar, ja, in Nederland.
Ja.
Ja, maar hij woont natuurlijk ergens over de grens. Maar het gaat ook over wat hij vindt van het verdwijnen van het Dutch GP van de kalender. We hebben verder een groot exclusief interview met Max over ook vooral over Zandvoort, over de toekomst, ook over zijn toekomst. Dus dat is wel een mooi verhaal geworden. En we hebben Prins Bernhard als mede-eigenaar, die toevallig net, as we speak, zijn aandelen heeft overgedragen aan zijn zakenpartners.
Ja.
Maar goed, die vertelt ook over het binnenhalen van de Dutch GP, wat de Dutch GP allemaal achter de schermen, wat er allemaal gebeurd is, hoe het verder moet met het circuit, hoe het circuit relevant kan blijven zonder Formule 1. Dus dat is ook wel een mooi verhaal geworden. Leuk dat ik hem uitgebreid daarover heb kunnen spreken, moet ik zeggen.
En jongens, de zomerstop zit eraan te komen. Of althans, die is begonnen. De summer break. Lekker.
Weet je wat ik ga doen?
Ja, dat weet ik. Dat hebben we elke dag moeten aanhoren, Frank.
ik stap vanavond in het vliegtuig naar Bordeaux. En niet omdat het daar
volgens mij rookt het daar een beetje momenteel.
Ja, dus volgens mij ook. Ik blijf er ook niet. Ik ga vanuit Bordeaux verder naar een camping een heel stuk verderop, gelukkig. Maar het voelt een beetje vreemd om daar nu heen te vliegen. Maar ja, goed. Er wordt op gevlogen.
Dus dan zal het wel nog wel redelijk oké zijn. En jij, Jeroen?
Nou, valt tegen, hoor. Ja.
Nee, geen spannende plannen. Want eigenlijk houdt het hele raceseizoen is ook wel ligt een beetje stil. Echt in die zomer, in deze paar weken.
Ja.
Is het ook wat relaxter. Dus eigenlijk wel lekker. Ik leef alweer toe naar de Dutch GP. Natuurlijk de laatste. Ja,
bijna nog een maandje, jongens. Hey, maar die shutdown die we krijgen, wat houdt het precies in, jongens? Ik bedoel, die teams mogen echt gewoon 2 weken niks doen, hè? Alles gaat op slot.
Ja, dat zeggen ze. Dat zijn de regels. Ja. Nou, ik denk dat er heel veel gmail.com adressen aangemaakt zijn weer. Want ja, je mag niet mailen, alles moet dicht op slot. Maar er wordt natuurlijk heel veel uitgewisseld, gedaan. Niemand zit stil. Ik bedoel, wij zitten ook niet stil, ook al is het zomerpauze.
Ja.
Dus er gebeurt genoeg. En Formule 1, ja, dat beweegt zo snel. Ook met al die updates, upgrades, wat je allemaal wil bedenken, wat je wil maken. Dus de windtunnels moeten wel dicht, denk ik.
Ja, die moeten dicht, inderdaad.
Iets aan de stroommeter.
Ja,
ja, dat kunnen ze doen. Dus, ja. Ik heb hier een overzichtje wat niet mag tijdens de shutdown. Geen ontwerpwerk aan de auto. Geen ontwikkelingen van nieuwe onderdelen. Geen gebruik inderdaad van de windtunnel. Geen CFD-simulaties. Geen technische vergaderingen of e-mails. Maar goed, hè?
Dat is makkelijk te omzeilen.
Ja, dat is makkelijk te doen. En geen instructies geven aan externe leveranciers om ontwikkelingswerk uit te voeren. Ja, hoe kan je dat niet controleren?
Voor mij komt het erop neer dat de fabriek op slot gaat.
Ja.
En alles wat er buiten gebeurt, ja, dat gaat gewoon door.
Hè? Maar ik vind het wel goed eigenlijk. Want het is Formule 1, het is zo'n lang seizoen. Okay, we hebben 2 races gemist. We krijgen er weer eentje voor terug.
Ik kan net zeggen, we hebben net een voorjaarsbreak gehad.
Ja, maar die jongens, die monteurs, die moeten zo hard werken.
Ja, dat nee, klopt. Dus vooral die jongens moeten, die krijgen wel echt rust, hè, die monteurs.
Ja, dat is wel die kunnen een keer naar een familie. En dat is, dat vind ik
voorstellen
wel.
Thuis.
Ja, even vertellen aan je eigen kinderen. Nou, ja, ik ben papa. maar goed, aan de andere kant, een Adrian Newey, die heeft natuurlijk zijn boekje. Ja. Die zit echt weer te tekenen en te denken. En dan noem ik even één iemand op, maar iedereen gaat natuurlijk door. Iedereen blijft doordenken.
Ja, en sowieso ook de coureurs natuurlijk. Die hebben natuurlijk een aantal gaat op vakantie en hebben wel pauze. Maar dit is natuurlijk ook de periode dat er gesproken wordt over contracten en dat soort zaken. Ja. Dus ook dat gaat wel door.
Dus we gaan even de boten volgen weer. Net als vorig jaar.
Oh, dat was mooi.
Sardinië.
Sardinië, ja. Dat de boot van Toto Wolff en Max stappen, naast elkaar laten.
Nou, maar goed. Zeker dat die gesprekken hebben. Ja, dat loopt. En dat mag ook. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon...
Maar het is natuurlijk vooral...
Je mag met iemand koffie gaan drinken. Dat is...
Hebben coureurs volgens jou het nu nodig om een summer break te hebben? Want uiteindelijk hebben ze al een lange pauze gehad. Het seizoen was eigenlijk net weer een beetje op gang gekomen.
En ik denk dat
is het lekker of juist niet lekker?
Het is wel een goede vraag. Ik denk dat het per coureur verschilt. De ene die wil gewoon lekker doorgaan. Ik denk dat Antonelli, die denkt nu ook, alles loopt... Als het loopt, dan wil je vaak doorgaan. Maar aan de andere kant heb je ook wel even, is het ook wel lekker. Maar
Russell wil even niet doorgaan, denk ik.
Die wil even stoppen. Ik denk dat de Max het ook wel lekker vindt om gewoon even bij met zijn familie te zijn. Ja. En vakantie te vieren.
Dat denk ik ook. Maar ik denk inderdaad jongens zoals Alonso en Antonelli. Die zie je wel weer ergens op een dirtbike of op een kartbaantje.
Ja, want zo is het ook. Want ik heb wel eens jaren gehad dat ik tegen de 40 weekenden deed. Dus iets meer dan Formule 1 coureurs. Maar ik vond het fantastisch. Weet je, dan had je eigenlijk nooit vrij. Maar ja, je bent toch coureur. Ja, je mag racen. Ja. En ze zijn niet allemaal zo. Ik denk dat Stroll ook wel even lekker een vakantietje pakt.
Ja. Dat gok ik ook, ja.
Maar er zijn een aantal van die jongens die willen gewoon, die gaan gewoon door. Alonso zit op een kart, bijvoorbeeld, inderdaad.
Ja.
Ja, dat is wel grappig, want dat zie je ook aan voetballers na het WK voetballen. Die krijgen dan 1 of 2 weken vakantie voordat ze zich weer bij de club moeten melden. Ja. De voorbereiding op een nieuwe seizoen. En dan zie je beelden van in een vakantie. En die zijn alleen maar aan het voetballen.
Ja,
het zijn allemaal liefhebbers. En dat geldt voor de coureurs natuurlijk ook.
Of is het ook juist irritant dat je zegt van... Vooral nu als je een beetje in een lekkere flow zit. Of net zoals Norris. Ik zou jongens, we hebben gewonnen. Is het dan juist hinderlijk? Heb je dan liever niet dat je volgende week al naar Zandvoort gaat?
Ja, je trekt wel een beetje de snelheid uit het seizoen, zeg maar. Dus ineens staat alles even stil.
Ja.
En je moet straks wel weer opnieuw jezelf opladen. Als je in zo'n ritme zit, wat ik bijvoorbeeld dan met die 40 tegen de 40 weekenden, dan maandag ben je een beetje moe nog van de wedstrijd. Maar dan begin je op dinsdag weer te denken aan de volgende race. En dan laad je heel makkelijk op. Als je in één keer een paar weken niks gedaan hebt, dan is die... Dat terugkomen is best wel eventjes een dingetje.
Ja, ik vraag me ook af hoe dat voor... wij zijn zelf ook fan van de sport. Maar hoe dat voor fans is. Want het is toch een beetje seizoen met horten en stoten. Het begint. Je hebt de pauze. We gaan weer rijden. Je hebt weer een pauze. En het liefst heb je misschien gewoon 24 races, 24 weekenden achter elkaar. Dat het in één flow doorgaat. In plaats van ook voor regelmaat. Weet je, dan weten ze thuis dat je op zondagmiddag voor de tv zit.
Ja.
En nu moet je het iedere keer weer uitleggen. Ja, er is nu wel een race, dan weer niet. Er is wat onduidelijkheid, vind ik dan, over de kalender.
Ja, ik vind eigenlijk ook dat het seizoen kalender technisch te lang duurt.
Ja.
Ze zijn natuurlijk gewoon in december, is denk ik weer de laatste nu. Eerste weekend december.
Ja, ja. Vooral met die triple headers.
Maar zo'n korte winterbreak.
Ja.
Zeg maar dat je gewoon ook. En dan moet je de ontwikkeling doen. En dus die voor die teams ook, die staan nooit stil natuurlijk.
Ja, vroeger was niet alles beter. Maar toen waren er natuurlijk minder races. Maar toen zat er wel veel meer structuur in. Weet je, van. Om de week had je een race, start om 2 uur en het was gewoon duidelijk. En je kon de klok erop gelijk zetten, zeg maar. En nu niet natuurlijk.
Nee.
Ja, mee eens. Ja. Ik vond ook die tijd eigenlijk beter ingedeeld voor iedereen.
Ja. Ja.
Maar ja, de sport is ook weer veranderd, sneller geworden.
Norris heeft gelijk, alles draait om het geld.
Daar heeft hij absoluut gelijk in. Dus dat ben ik ook helemaal met hem eens.
Nee, maar ook nog eens, in een weekend zelf heb je ook weer de verschillende formats. Hè, met de sprintraces en dat soort dingen.
Maar je moet zeggen, nou, dat heb je wel gelijk. Ik bedoel, toen ik als jonge fan aan het kijken was. Ja, je wist gewoon 2 uur 's middags begon het. En nu is het, zelfs wij zitten, hebben we donderdag. Oh ja, het is nu een sprintweekend. Oh ja, die tijden. Je bent helemaal uit. Je moet elke keer weer opnieuw kijken. Ja.
Ja.
Misschien worden we gewoon oud, jongens. Dat kan ook. Nou, we zijn allemaal toe aan een breekje. Jongens, bedankt voor jullie komst. Jij bedankt voor het luisteren. Geniet ook zeker zelf ook van die summer break. En nogmaals, zet die weekendkaarten. Ga naar formule1.nl en maak daar kans op. En verder, ja, bedankt voor het luisteren. Volg ons natuurlijk, zoals altijd, in je favoriete podcast app. En ook zeker op YouTube. En nou, fijne zomervakantie. En tot de volgende keer. Hoi, hoi.